Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je er bent. Welkom bij mijn podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looijenstein en in deze podcast ga ik aan de hand van interviews op zoek naar de ingrediënten die een werkgever tot een onweerstaanbare werkgever maken. Eentje waar je graag voor werkt en voor blijft werken, ook als er andere aanbiedingen zijn. Ik interview 3 type mensen uit mijn netwerk. Onweerstaanbare werkgevers, superblije werknemers en experts. Mensen die net als ik vanuit hun beroep een visie hebben op goed werkgeverschap. Deze podcast is bedoeld voor werkgevers en leidinggevenden die graag goede werkgevers en goede leidinggevenden willen worden. En concreet willen weten hoe je dat dan doet. Geldt dit ook voor jou? Dan is deze podcast voor jou. Kom, daar gaan we. Op zoek naar de onweerstaanbare werkgever. Ik zit hier vandaag met Rogier Verdier, een heel blije werknemer. Rogier, welkom.
Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
Ja, heel fijn dat je er bent. Ik ga proberen te vertellen wat je werk is en vooral waar je werkt natuurlijk. Je bent Principal Consultant Information Security bij Audit Trail in Leiderdorp.
Dat klopt inderdaad.
Vertel even in Jip en Janneke taal, wat is nou je werk?
Ja, ik... Ik ben dus consultant informatiebeveiliging. Dat betekent dat ik bij allerlei klanten over de vloer kom om hen te helpen met het in orde brengen van hun informatiebeveiligings.
En die klanten dingen. Zijn bedrijven?
Die klanten zijn bedrijven, die klanten zijn vooral ook woningcorporaties. Ja. Daar zijn wij als Audit Trail de marktleider. Maar daarnaast ook gemeenten, waterschappen.
Ja. En die bedrijven en organisaties, die help je dus met het beveiligen van hun informatie.
Ja, dat klopt.
En wat is Audit Trail voor bedrijf?
Nou, Audit Trail is een adviesbureau op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Dat zijn ook 2 dingen die wel heel erg bij elkaar horen.
Ja.
Wij zitten vooral aan de governance kant. Dat klinkt wel heel mooi.
Ik heb mijn klokje aan, was ik weer vergeten. Sorry, ga door.
Geen probleem. Wij zitten vooral aan de governance kant van de informatiebeveiliging. Dat betekent eigenlijk het hele stuk... preventie.
Dus okay. Zorgen dat je data goed beveiligd is.
Precies. Hoe zorg ik dat mijn data goed beveiligd is? Dat ik geen datalekken krijg. Dat mensen niet in een phishing mail trappen.
Ja.
Dus hoe zorg ik ervoor dat ik eigenlijk zoveel mogelijk gevrijwaard blijf van een aanval?
Ja, oké.
Okay. Nu is dat nooit 100% uit te sluiten helaas. Maar dat is wel, we doen ons best om dat zoveel mogelijk...
Ik begrijp het. Hey, en vertel eens iets over Audit Trail, want dat is dus jouw werkgever waar jij heel blij mee bent.
Ja.
Hoeveel mensen werken daar?
Daar werken 20 mensen in totaal.
Ja.
We zijn verdeeld over 2 teams. Team Privacy, Team Informatiebeveiliging.
Ja.
En dat Team Informatiebeveiliging, ja, ik ben dan de Principal Consultant.
Ja.
Dus dat betekent dat ik dat team zeg maar mag aansturen, mag leiden, mag helpen om te groeien, beter te worden.
Ja, oké. Okay. 20 mensen. En hoe lang werk je daar?
1,5 jaar.
Ja. Nu. Hey, ja. En vertel eens iets over, we gaan het hebben over je werkgever. Mm-hmm. En is de werkgever, is dat, als je daarover gaat vertellen straks, gaat het over de organisatie of gaat het over 1 bepaald persoon?
Ja, eigenlijk al alle 2 een beetje.
Ja.
De Audit Show is opgericht een kleine 10 jaar geleden door Jorrit.
Ja.
En Jorrit is dus de directeur.
Ja.
Overigens inmiddels samen met Joyce.
Ja.
Maar Jorrit, voor heel veel mensen is Jorrit nog steeds Audit Trail. Dus dat is wel heel grappig.
Ja.
Of
ja,
Audit Trail
dus
is Jorrit.
Het bedrijf bestaat 10 jaar.
Ja.
Hij is de oprichter ervan, de directeur.
Ja.
En hij is Audit Trail. Het is echt zijn bedrijf.
Ja, echt zijn bedrijf.
Ja, dus als jij hier zit te vertellen over je onweerstaanbare werkgever, dan gaat het over Jorrit en wat hij heeft neergezet.
Precies.
Ja. Oké, okay, goed. Helder. Dankjewel. Hoeveel werkgevers heb je eigenlijk gehad in je leven, Rogier?
5. Dus dit is de vijfde.
Ja, dit is de vijfde. Nee, ik stel die vraag omdat het dus wel vertelt. En hoe lang is je werkzame leven tot nu toe?
Ja, ik ben ergens eind jaren 90 begonnen, dus een jaar of 25.
Ja, oké. Okay. Dus je hebt 25 jaar werkervaring.
Zeker.
Je hebt in je, zeg maar, voltijd volwassen baantjes, misschien had je vroeger ook nog wel bijbaantjes, maar je hebt dus 4 eerdere werkgevers.
Ja.
En nu ben je aanbeland in de podcast De Onweerstaanbare Werkgever.
Precies.
Welkom. En wat ik altijd doe is de hoofdonderzoeksvraag. Hè? We zijn hier in deze podcast op zoek naar wat een werkgever nou een onweerstaanbare werkgever maakt.
Ja.
En ik wil graag van jou horen wat volgens jou de ingrediënten zijn. Eerst kort en dan gaan we er daarna over praten.
Dat is goed.
Ja, vertel.
Ja. Nou, heel belangrijk voor mij is dat een werkgever je een zekere mate van autonomie geeft.
Ja.
Dus, dit klinkt weer heel erg. Dit klinkt weer heel erg mooi, maar sturen op output. Oftewel, het is voor mij heel belangrijk dat mij wordt gezegd van, hey, dit verwacht ik van je. En je hebt in principe een x-aantal tijd ervoor. En hoe je er dan komt, mag je lekker helemaal zelf weten.
Ja.
Want dat werkt voor mij gewoon het beste.
Ja.
Dus zeker maat van autonomie, dat is een hele belangrijke.
Ja.
En wat voor mij ook heel belangrijk is, is de manier waarop het bedrijf, ja, niet zozeer groeit, maar mensen aanneemt. Dus in het aanneembeleid.
Ja.
Bij Auditrail wordt het niet echt. Ja, natuurlijk wordt er wel gekeken of je bepaalde skills hebt, of je bepaalde kennis hebt van bijvoorbeeld van privacy of informatiebeveiliging. Want het is wel handig als je daarin mensen moet adviseren, dat je dan een beetje weet waar je het over hebt. maar het is vooral waar naar gekeken wordt, is niet zozeer dat cv en die opleiding, maar echt gewoon, pas jij binnen het bedrijf? Wat kun jij als werknemer toevoegen aan Auditrail, maar ook wat kan Auditrail betekenen voor jou? Wat kan Auditrail toevoegen aan jou als werknemer? Dus welke synergie kunnen we daaruit halen?
Ja.
En dat is, dat vind ik wel heel mooi en fijn. En dat is ook wel iets wat ook heel goed bij mij past.
Ja, ja.
Want, ja.
Heel even, we zijn nog aan het helikopteren.
Sorry,
hè?
Ja.
Dus je hebt twee ingrediënten genoemd. Autonomie en specifiek dit aannembeleid. Is er nog een ingrediënt of is dit het belangrijkste?
Nee, ik denk voor mij dat deze twee het belangrijkste zijn. Want, ja, want juist ook in autonomie komt ook heel veel samen. Hè? Want dat betekent ook namelijk dat je...
Ik onderbreek je heel even.
Sorry,
nog
ja.
Nee, maar dus dit
ja,
is wat we
is
hebben.
Het, dit is wat we hebben.
Wat we hebben.
Ja,
fijn.
Precies.
Nou, goed zo. Dus we zijn 5 minuten gevorderd in de podcast en we weten al... Volgens Rogier Verdier, consultant in de privacy en informatiebeveiliging, is een fijne werkgever, eentje die veel autonomie geeft en die een bepaald aannembeleid hanteert, waar je zo dadelijk meer over gaat vertellen. Maar de samenvatting was al niet zozeer kijken naar cv en opleiding, maar kijken, op zoek gaan naar de synergie tussen werkgever en werknemer.
Precies.
Nou, hartstikke fijn. We gaan allebei. Sommige mensen die zitten hier, Rogier, en die hebben 12 ingrediënten of 6 of 9.
Okay, ja.
Dat lukt dan niet om die te bespreken. Maar
nee.
Het goede nieuws is, we kunnen hier gewoon rustig over gaan praten.
Kijk, dat is mooi.
En welk van de twee, waar zullen we het eerst over hebben? Over de autonomie of over het aanname?
Nou, laten we maar met autonomie beginnen.
Okay, ja. Dus wat je vertelde is, er wordt gestuurd op output.
Ja.
En de luisteraars van deze podcast zijn werkgevers en leidinggevenden.
Ja.
Die graag goede werkgevers en goede leidinggevenden willen worden. En die concreet willen weten wat ze dan moeten doen. En misschien moeten ze ook wel van jou horen wat ze dan niet moeten doen in dit geval.
Dat is ook een goeie, want daar heb ik namelijk helaas ook ervaring mee.
Ja.
Wat ze vooral niet moeten doen is micromanagement.
Okay.
Dus micromanagen. Ergens ooit in een ver verleden heb ik een leidinggevende gehad die daar dus wel heel erg van was.
Ja.
En dat betekende in mijn geval dat er niet alleen een uitkomst... Zeg maar, ik kreeg een opdracht.
Yeah.
Ik moest iets voor elkaar boksen. Maar er werd mij niet alleen verteld wat dan het eindresultaat moest zijn. Een bepaalde rapportage. Maar er werd mij ook precies verteld welke stappen ik daarvoor moest doen. En in welke volgorde dat per se moest zijn.
Yeah.
En ook hoeveel tijd ik per stap... over mocht doen. En ook, bij wijze van spreken zelfs aan welk bureau ik dat moest doen en hoe ik daaraan moest gaan zitten. Nou ja,
dat
is misschien heel overdreven,
maar
voor mijn gevoel was dat dus wel zo.
Yeah.
En dat, voor mij werkt dat dus echt totaal niet.
Ja, welk gevoel krijg je daar dan van?
Nou, ik word daar heel ongemakkelijk van, word ook heel ongelukkig van.
Yeah.
Ik heb ook het gevoel dat er dan constant iemand over je schouder zit mee te kijken. Want het is niet alleen maar aan het begin vertellen hoe je dat moet doen. Maar ook tussentijd elke keer controleren. Ben je wel bezig met hoe ik wil dat jij werkt?
Oh ja.
Ik word daar heel gestrest van.
Ja, ja. En word je er ook recalcitrant van?
Ook recalcitrant. Maar inmiddels kan ik daar wat beter mee omgaan. Maar vooral toen ik jong was... was ik heel erg conflictvermijdend.
Ja.
En dan word ik wel recalcitrant, maar ik wil eigenlijk ook geen ruzie uitlokken.
Nee, natuurlijk.
Maar die heb ik wel gekregen. Dus dat was wel... dat was gewoon...
Het was gewoon echt niet vol te houden.
Nee. Dus dat is echt, voor mij was het dus ook echt geen match.
Nee. En toen ben je vertrokken.
Ik vertrokken.
Ja. Ja, en dat is dus zonde, denk ik even. Want wat ik begrijp van personeelsbeleid en nu ook personeelskrapte natuurlijk. Dat bij iedere persoon die vertrekt gaat er ook dus een bak aan ervaring weg.
Ja.
En kun je weer helemaal opnieuw beginnen met je hele recruitment. Ja. En er is een hele tijd lang dat het werk niet gedaan wordt. Dus als er iemand vertrekt, kost dat ook gewoon heel veel geld eigenlijk.
Precies.
Terwijl je misschien werkinhoudelijk had je het best wel leuk kunnen vinden. Maar in het proces en door deze manier van micromanagen ben je gewoon gillend weggerend.
Ja, want ik ben daarna naar een ander bedrijf gegaan in dezelfde sector. Eigenlijk ging ik daar ongeveer hetzelfde doen wat ik bij de vorige deed. Ja. Maar dan wel met die grotere mate van vrijheid. Ja. Misschien is dat ook... De autonomie is een mooi woord. Maar ik denk dat vrijheid misschien het betere woord is nu ik daar over nadenk.
Hey, ik heb twee vragen hier aan de aanleiding hiervan, Rogier. Eén... ik stel ze eerst even allebei. Ja. Eén, ben jij nou een bovengemiddeld vrijheidslievend mens, denk je? En ten tweede, wat denk je dat er achter zit bij zo'n leidinggevende die micromanaged?
Nou, wat er achter zit, dat is misschien de makkelijker te beantwoorden vraag voor mezelf.
Ja.
Ik denk dat daar twee dingen achter zouden kunnen zitten. Onzekerheid en controledrang.
Ja.
Dus onzekerheid in, of misschien een gebrek aan vertrouwen. Dus kunnen mensen het wel aan als ik ze vrijheid geef?
Ja.
Verlies ik dan inderdaad niet de controle? Is dan de kwaliteit die ik zoek, is die dan nog wel goed?
Ja.
Ik denk dat dat vooral vragen of dingen zijn die daarachter liggen.
Ja.
Je ziet dat ook bij... er zijn bedrijven waar je bijvoorbeeld moet inklokken en uitklokken.
Ja.
Zodat ze precies kunnen zien dat je inderdaad daar 8 uur bent geweest om te werken.
Ja.
Dat je dan in die 8 uur misschien 6 uur de krant hebt zitten lezen. Ja, dat zie je dan verder niet.
Mm-hmm.
Maar dus gewoon dat idee van ik wil per se dat mijn mensen 8 uur op kantoor aanwezig zijn.
Ja, ja, ja.
En geen minuut korter. Dat is zeg maar een beetje dat is ook een beetje hetzelfde gevoel wat je waardoor mensen zouden kunnen gaan micromanagen.
Oké. En wat je denkt dat erachter zit is het gebrek aan vertrouwen of het wel goed komt als je mensen de vrijheid geeft of ze dan wel aan het werk gaan en ook of het dan wel de kwaliteit oplevert die jij vanuit jouw eigen betrokkenheid of ambities wel neer wilt zetten. Ja.
Terwijl ik weet niet of ik een super vrijheidslievend iemand ben, om je andere vraag te beantwoorden.
Ja, ja, ja.
Maar ik denk dat het voor mij gewoon meer... ik werk gewoon zelf het beste als ik onder een beetje druk sta. En die druk kan ik ook mezelf opleggen door bijvoorbeeld opdrachten tegelijk te doen of naast elkaar te doen.
Ja.
Maar daardoor blijft het voor mezelf ook interessant, omdat ik dan ook af en toe zeg maar bij zo'n opdracht een beetje kan uitstappen naar dingen die er wel mee te maken hebben, maar misschien ook niet, of nieuwe kennis op te doen. Dus dan blijft het voor mij, blijft zo'n opdracht ook leuk.
Ja.
Dat is denk ik meer, het is meer dat mijn werk daardoor interessant blijft, omdat ik echt een heel vrijheidslievend iemand ben.
Ja, dus jij weet eigenlijk wat je nodig hebt om het werk interessant te houden. Want is het ook zo dat in die 25 jaar dat je nu werkt, je eigenlijk altijd met informatiebeveiliging bezig bent geweest? En dus dat het ook misschien wel veel herhalingen, snap je? Is het, is het moeilijk voor jou om het interessant te houden als je in hetzelfde veld wil blijven?
Nee, ik heb... ik werk nu... een jaar of 4, 5 in de informatiebeveiliging. Maar daarvoor heb ik vooral implementaties gedaan van ERP-pakketten.
Ja.
En dat...
Vertel even aan de luisteraar wat een ERP-pakket is.
Sorry. Ja, een ERP-pakket is een Enterprise Resource Planning pakket. Oftewel een database waar eigenlijk al je informatie die je binnen een bedrijf nodig hebt in samenkomt.
Ja,
dus
ja, ja.
Zowel je financiële informatie als...
Ja, dus eerst... Sorry dat ik je onderbreek hoor. Maar ja. Dus eerst... je bent heel lang beheerder of specialist geweest op het gebied van zo'n systeem überhaupt. Ja. En nu, sinds 5 jaar, ben je er van de beveiliging van zo'n systeem. Even kort door de bocht.
Nou, niet alleen van zo'n systeem, maar van de hele organisatie. Dus ja. Dat is wat breder ook geworden.
Niet alleen
getrokken.
Zo'n database.
Nee, precies.
Ja. Okay.
En wat ik hiervoor heb gedaan, is vooral die databases bij klanten implementeren.
Ja.
Dus zij kochten dan van mijn toenmalige werkgever, kochten zij dat product. En ja. Ik kwam dan bij hun over de vloer om dat bij hun neer te zetten, in te richten, met hun te praten over hun processen.
Rogier, ik onderbreek je even. Want de vraag waar ik dus nog mee zit is, of eigenlijk de vaststelling. Hè, jij weet wat je nodig hebt om je werk interessant
ja.
te maken voor jezelf. En
ja.
Dat is gewoon wat jij nodig hebt en hoe jij fijn vindt om te werken.
Ja.
En als antwoord op mijn eigen vraag, dat komt niet omdat je al 25 jaar in hetzelfde vak bent.
Precies, nee.
Ja. Hey, en even naar autonomie en vrijheid.
Ja.
Het is sturen op output. Dus we hebben daar net gekeken naar wat moet je niet doen. Niet micromanagen, dat betekent de opdracht geven, maar ook vertellen hoe hij precies moet uitgevoerd worden.
Ja.
Dat is bij iemand zoals jij werkt dat niet. Ik kan
nee.
me ook voorstellen dat andere mensen zo'n sturing heel prettig vinden.
Ja, klopt.
Maar in ieder geval bij jou werkt dat niet. En nu gaan we even naar de categorie. Wat moet je dan wel doen? Wat voor tips kun je geven aan luisteraars?
Nou, voor mij wat dus in ieder geval werkt is, zeg wat je van mij verwacht.
Ja.
Zeg ook inderdaad wanneer je het verwacht. Want dat is wel belangrijk dat ik weet wat de deadline is. Want anders
ja.
dan wordt het nog steeds niks.
Ja.
Dus die is wel... Dat mag er ook zeker bij.
Ja.
En laat mij dan gaan. Zodat ik zelf het kan inplannen. En zelf tot dat stuk kan komen. Want ik weet namelijk van mezelf dat als ik onder enige druk sta.
Ja.
Dus ook als ik wat dichter richting de deadline opschuif.
Ja.
En ik ga dan pas bijvoorbeeld schrijven.
Ja.
Heel raar, maar mijn stukken zijn dan altijd van betere kwaliteit
ja.
dan wanneer ik
ja.
helemaal
dus
al snel
ja, ik schrijf hier even op
ja.
van ik ken mezelf. Ik,
ja.
weet hoe ik goed werk.
Ja.
ja.
En ik heb dat zelf, dat vertrouwen daarin. En ik vind het dus fijn als een werkgever dus dat vertrouwen mij ook geeft.
Ja.
Dus ook dat vertrouwen in mij heeft.
Ja, dus als we het dan even in de gebiedende wijs formuleren, wat zou dan het verzoek zijn?
Ja, vertrouwt uw werknemer.
Ja, vertrouw mij.
Ja, precies.
Ja. Vertrouw mij. Dat vind ik mooi.
Ja.
Ja. Vertrouw je werknemer.
Ja. En het grappige is dat je ook dan zult zien dat je ook van klanten dus uiteindelijk goede verhalen terug gaat krijgen.
Ja.
En dat mensen gewoon heel blij zijn met je.
Zeker. Leuk. Is dit wat je kwijt wilde over de autonomie? Vertrouw mij. Ik weet wel hoe ik mijn werk
ja.
moet doen dat ik het beste
ja.
resultaat
dat is lever. Denk ik dat is denk ik inderdaad de kernboodschap.
Oké.
Okay. Heel mooi samengevat in twee
ja,
woorden.
Goed,
vertrouw
hè?
Mij.
Goed hè, daar ben ik goed in. Dan gaan we door naar het tweede ingrediënt. Dat is dat aanneembeleid. Vertel
ja.
daar eens iets over. Wat je daarnet zei, is ze kijken wel degelijk naar skills en of je een beetje verstand hebt van deze zaken.
Ja.
Maar ze kijken vooral, ze gaan op zoek naar die synergie.
Ja.
Dit vind ik heel interessant.
Ja, dus eigenlijk is het ook niet echt aannembeleid. Want aannembeleid, dan heb je het volgens mij meer over, nou waar moet dan iemand echt aan voldoen? Maar het is
ja.
meer inderdaad die synergie.
Ja.
Hoe kun je als bedrijf je werknemer versterken, maar je als werknemer het bedrijf versterken? En dat is een soort onderbuikgevoel.
Ja.
Dat komt, je kunt, ik heb niet het idee dat daar echt specifieke punten of een vinklijstje zeg maar aan ten grondslag ligt. Van
ja.
hey, als mensen zoveel vinkjes hebben, dan passen ze.
Ja.
Maar meer van, ja, ik kan een vast voorbeeld geven. Toen ik zelf werd aangenomen bij Audit Trail, had ik eigenlijk, ik heb geen sollicitatiebrief geschreven, maar
ja.
ik werd in contact gebracht met Audit Trail via een kennis van mij, die
ja.
ook, die dus Jorrit ook weer kende.
Ja.
Van, oh, misschien kunnen jullie wat voor elkaar betekenen.
Mm-hmm.
Ik heb een telefoongesprek gehad met Jorrit van een half uur, waarin we dachten van, oh ja, er is wel een zekere klik.
Ja.
Zullen we een keer gaan koffie drinken?
Ja.
Nou, dat was prima. Dus ik had afgesproken dat ik een keer na werktijd bij Jorrit langs zou komen. Dus ik was om uur 5 in Leiderdorp op het kantoor.
Mm-hmm.
En uiteindelijk was het 7:15 toen we zeg maar de deur achter ons dichttrokken. Dus we hebben
ja.
daar gewoon echt ja, gewoon heel leuk met elkaar zitten praten.
Ja.
Maar niet echt een sollicitatiegesprek, maar meer gewoon ja, wie zijn wij en wat doen we en hoe denken we over bepaalde dingen. En natuurlijk ook wel, welke kennis heb je? Nou, dat had ik al eerder gezegd, want ja. Die moet je wel hebben. Maar meer...
Wat zei je nou voor vragen? Wie zijn wij? Wat doen we? En toen zei je iets met over waarde of hoe zei je dat nou? Van wat vinden we belangrijk?
Ja, wat vinden we alle twee? Wat vinden we belangrijk als je kijkt naar het werk, naar hoe je werkt, naar hoe je met elkaar omgaat. Dat stukje, dat gesprek, dat is uiteindelijk de aanleiding geweest om mij aan te nemen. Of ja. om een voorstel te doen.
Vertel eens iets. Wat vinden ze bij Auditure belangrijk in werk en omgang met elkaar?
In ieder geval dus dat je... ermee om kunt gaan dat je heel veel vrijheid hebt.
Ja. dus in die zin toch wel die manager die erop kan vertrouwen. Het komt goed als ik jouw vrijheid geef.
Ja, precies.
Ja,
dus dat is wel, die is wel heel belangrijk.
Ja.
Maar ook dus inderdaad dat je... kijk, we zijn... Auditville is een klein bedrijf. Ja. Dus dat betekent dat er ook geen hele grote staf... hoe zeggen dat, stafteams en zo achter zitten. Mm. Dus er wordt ook heel veel aan de mensen zelf overgelaten. Ja. Er zit niet een hele planningsafdeling die jouw agenda voor je volplant.
Ja.
Dus jij bent zelf met klanten in de weer om te kijken, nou, wanneer kunnen we afspreken? Hoe zit het in mijn agenda?
Ja.
Dus dat soort dingen, dus die zelfstandigheid, dat is een belangrijk ding. Maar het is inderdaad, wat ik al zei, vooral het gevoel, het onderbuikgevoel, pas jij binnen het bedrijf.
Ja, ja.
En dat wil niet zeggen dat we dus allemaal dezelfde soort mensen zijn.
Ja.
Want dat is natuurlijk, dat is een valkuil. Dat je, als je allemaal, dat klinkt misschien ook weer een beetje suf, maar stel je hebt een bedrijf vol met mannen van middelbare leeftijd, die zijn heel erg geneigd om andere mannen van middelbare leeftijd zeg maar binnen te halen.
Mm-hmm.
Dat is het dus niet. Het is niet jij moet op mij lijken. Dus
en
daar
heb
neem ik aan.
Enig idee, heb je het gevoel, als ik nou Jorrit hier had, hè?
Ja.
En hem zou vragen, waar let je nou op? Dus het zijn niet allemaal dezelfde mensen, maar wat hebben ze gemeen? Wat zou dan zijn antwoord zijn, denk je? Is het dan van, ze kunnen allemaal goed met hun eigen vrijheid omgaan en ze zijn te vertrouwen in hun specialisme?
Ja, en er is een zekere klik met, niet alleen met Jorrit, maar ook met andere mensen uit het team. Dus als wij sollicitatiegesprekken doen, dan is het tegenwoordig ook eigenlijk niet meer Jorrit die gesprekken doet, maar dan zijn het mensen uit het team die gesprekken doen.
Ja.
Juist om een beetje het gevoel te krijgen van, hey, hoe ben je dan in pas jij in het team? En,
want uiteindelijk moet je ook met dat team gaan samenwerken.
Precies.
Ja. Hey, en als we dit nou proberen te vertalen naar concrete tips voor de luisteraars. Hè? Want is dit nou heel bijzonder, zo'n sollicitatieprocedure dat je weet?
Ik heb het gevoel van wel.
Ja.
Want voor mijn gevoel is bij heel veel bedrijven... wordt er een vacature uitgezet.
Ja.
En dan staat daarin gevraagd HBO werk- en denkniveau en deze skills. En dan wordt er een eerste selectie gedaan, doordat in de brieven, dus in de cv's wordt gekeken, heb jij überhaupt een HBO-afleiding gedaan?
Ja.
En heb jij die niet? Nou, dan word je eigenlijk al gelijk afgeserveerd.
Ja. Dus dat de kaders van tevoren heel strak zijn. Dus hoe kunnen we dit dan weer vertalen naar een tip van wat wel te doen?
Ja, wat natuurlijk wel lastig is op het moment dat jij een vacature uitgooit en je krijgt daar 200 reacties op, dan moet je een eerste schifting maken, want je kunt geen 200 mensen interviewen.
Ja.
Maar lees de brieven, de toon daarvan, lees de cv's en hou daar een bepaald gevoel uit. Dus je hebt altijd wel bij brieven een gevoel van, oh, hier zit meer achter. Of dit zou eens iemand kunnen zijn die dus goed bij ons past, ook al... Is het qua opleiding en skills niet helemaal, maar heb je wel dat gevoel? En als je dat hebt...
dus niet alleen dus haal het gevoel eruit, maar vertrouw er ook op.
Ja.
Doe er iets mee.
Ja, dus dat vertrouwen, dat komt eigenlijk ook hier weer in terug.
Ja,
ja, dus vertrouw ook op je eigen gevoel en nodig dan die mensen uit bij wie van wie je denkt van, hé, dat zou nog wel eens interessant kunnen zijn.
Ja, dus sta je niet blind op de kaders die je hebt gesteld. Hè?
Ja.
Nodig ook breder uit als je een klik voelt.
Ja.
Ja, sta je niet blind.
Nee.
Hé, en volgens mij is dit een heel mooi bruggetje naar de smeltervaring. We hebben in het vorige gesprek even erover gehad.
Ja.
Dat betekent ook dat het einde van deze aflevering al nadert. We hebben nog een paar minuten. Vertel eens, wat heb je gezien uit eigen ervaring of bij iemand anders? Een heel concreet verhaal wil ik gewoon.
Ja.
Een mooi smeltverhaal van een goede... En waaruit blijkt, deze werkgever is een onweerstaanbare werkgever.
Ja, nou, een van... het gaat eigenlijk over dat aannembeleid, laten we het dan maar zo blijven noemen. Op een bepaald moment hadden we iemand uitgenodigd, een dame van buitenlandse afkomst, die hier naartoe was gekomen met haar man. Haar man was expat, had een baan gekregen bij een of andere bedrijf. Precies. En die was naar Nederland gestuurd.
Ja.
En zij kwam daar achteraan met de kinderen. Tenminste, zij is meegegaan met de kinderen. En zij heeft de eerste 6 of 7 jaar dat ze in Nederland woonde thuis gezeten om voor de kinderen te zorgen.
Ja.
En daarna had ze het gevoel van, ik wil toch wel iets gaan doen met werk.
Ja.
Zij had 0 Nederlandse werkervaring.
Ja.
Maar er was wel iets waarvan we dachten van, nou, dat zou nog wel best wel, zeg maar, iets passends kunnen zijn.
Ja.
Dus
kun je ook voor woorden wat? Of maakt het niet uit voor het verhaal?
Nee, het is meer... Nou ja, ze had in haar thuisland had ze in een heel ver verleden wel wat ervaring opgedaan met
dit onderwerp.
Met het onderwerp, met de dingen waar we mee bezig waren. Alleen, ja, dat was natuurlijk heel verouderd. Dus dat is, ja, dat ook...
Dus enige affiniteit, enige out-of-date affiniteit.
Ja. Ja,
dus wel affiniteit, maar out-of-date ervaring.
Ja,
met het
precies,
onderwerp.
Met het onderwerp. Dus we hebben haar uitgenodigd voor een gesprek. Ik kan nog niet eens zeggen dat het een heel goed gesprek was, want ze was heel zenuwachtig.
Ja, ik kan me voorstellen.
Maar we voelden wel aanknopingspunten of dingen waarvan we dachten van, hé, dit zou nog best wel eens kunnen passen.
Ja.
Mijn werkgever heeft haar een aanbod gedaan.
Ja.
Eerst voor een jaar, want dat kan natuurlijk. Je kunt best wel zeggen van, nou, dan gaan we het gewoon een jaar proberen.
Ja.
En in dat jaar is zij echt volledig opgebloeid.
Ja.
Dus ze zat zo op haar plek. Ze bleek heel goed in de dingen die ze deed.
Mm-hmm.
En het grappige was dus ook dat juist doordat zij die kans kreeg, zij was een van de meest loyale werknemers, zeg maar, die er zaten in het bedrijf.
Ja.
Dus daardoor ook heb je dus ook die synergie, zeg maar, beide kanten op. Ja, dat zag ik echt.
Ja. Dus dit past heel erg bij wat je bij dat die tip die je daarvoor gaf, hè? Van kijk ook even op gevoel. Zou dit een match kunnen zijn?
Ja.
Even los van de kaders, die hele rigide of principiële dingen die je dan bedacht hebt, waar iemand aan moet voldoen. Bijvoorbeeld recente werkervaring, spreekt de taal, heeft kennis van het veld in het nu. Weet je wel, dat zijn allemaal dingen waar je dus deze mevrouw totaal niet op zou aannemen. Maar er was een gevoel van een klik. Jullie hebben die persoon een kans gegeven.
Ja.
En daardoor, die was natuurlijk super dankbaar voor die kans.
Klopt.
En die is heel erg zijn best gaan doen.
Ja.
En is ook gewoon dus gaan bloeien. Hè? Want je zegt helemaal opgebloeid.
Ja.
En de synergie, probeer ik dan even te vertalen, die zit erin dat zij echt jullie is gaan helpen in het bedrijf.
Ja.
Ze is gewoon werk gaan doen wat gedaan moest worden.
Precies.
Ze deed dat werk goed.
Ze deed het heel goed. Ze was ook een echte we voelden ook echt dat ze een aanwinst was voor het bedrijf.
Ja. En omgekeerd, hebben jullie haar dus de kans gegeven, die anderen haar waarschijnlijk niet gegeven hadden, om überhaupt aan het werk te
Precies.
gaan. En dat doet natuurlijk ook iets met je gevoel van eigenwaarde. En daar ben je dan weer heel dankbaar voor.
Ja.
En dan ben je ineens een super loyale werknemer.
Juist. Dus dat, op die manier.
En hoe zou je nou, welke tip kunnen we hieruit halen voor de luisteraars?
Vertrouw jezelf.
Ja?
Dus eigenlijk zijn dat de twee tips die we hebben voor de luisteraars. Vertrouw mij als werknemer. En vertrouw jezelf als werkgever.
Ja.
Want ook jij weet best wel wat je wil en of mensen dat voor jou, of mensen daarin passen in dat beeld wat jij hebt.
En dan misschien bedoel je dan, ik maak altijd Weet je, het onderscheid tussen het hoofd, het hart en de handen of zo. Dus vertrouw, of je onderbuik in dit geval.
Ja. Van... Nou ja, vertrouw je hart.
Ja.
Dus ik ben zelf iemand die heel erg van de ratio wel is. Ja. Dus ik probeer ook vooral geen emotionele beslissingen te nemen. Ja. Maar ik probeer wel te vertrouwen op mijn hart, ja, als dat iets zegt.
Ja. Dus je zegt, vertrouw jezelf als werkgever, want je weet wel wat je wil. En je kunt ook wel aanvoelen of iemand dat in huis heeft of ja, niet. Zelfs al kan hij het niet aantonen.
Precies, en als je dat spannend vindt, dan begin je gewoon met een tijdelijk contract.
Ja, helemaal goed. Hey Rogier, we zijn aan het einde gekomen van de beschikbare tijd.
Dat gaat snel.
Ja, gaat snel, hè? Ik ga proberen, wat ik noem, intuïtief samen te vatten wat je me vertelt.
Ja.
Dus, we hebben hier Rogier, die al bij zijn vijfde werkgever aanbeland is. Nu zit hij bij Audit Trail, 10 jaar geleden opgericht door Jorrit. We weten even niet hoe die van achter heet. Hoe heet hij trouwens vannacht?
Van der Wallen.
Van der Wallen, kijk.
Ja.
En Audit Trail bestaat, dat zijn 20 mensen. Jorrit is daar oprichter, maar ook echt een soort van eigenaar van de sfeer, zou je kunnen zeggen. En daar doet hij iets heel erg goed. Daar doet hij twee dingen heel erg goed. Hij geeft jou en jouw 19 of 18 collega's heel veel vrijheid. Dus dit is wat ik van je vraag. Dit is wanneer het af moet zijn. En je ziet maar hoe je het regelt.
Precies.
En daar gedij jij en jouw collega's heel goed onder. Dat is ook een van de dingen die jullie dus bij het kennismaken gecheckt worden. Hè? Van kun jij hiermee om?
Ja.
Jorrit volgt dus heel goed. Nou, de tip die jij ook aan de luisteraars geeft. Vertrouw je medewerkers. Hè? Vertrouw erop dat ze heus wel weten. Zoals wat je ook zelf zegt. Ik weet wel hoe ik tot goede prestaties kom. In mijn geval heb ik een beetje tijdsdruk nodig. Ja. Moet ik ook een beetje met andere dingen bezig zijn. Want zo blijft het leuk. Jouw andere collega's zullen daar misschien anders andere behoeftes in hebben. Maar vertrouw mij maar gewoon als jouw werknemer. Dat ik het werk heus wel ga doen. Op mijn eigen manier.
Ja.
En bij het aannemen van mensen sta je niet blind op de papieren, de diploma's, het opleidingsniveau, het denkniveau.
Precies.
En de skills. Maar vertrouw je onderbuik en geef mensen ook een kans. Bescherm jezelf door ze dan een tijdelijk contract te geven. Maar geef mensen echt een kans. Want wie weet wat voor potentieel er dan ineens tot bloei komt.
Ja, precies. Nou, heel mooi samengevat.
Ja, goed zo, Rogier. We gaan het hierbij laten. Dank voor je komst.
Dankjewel.
Zo, dat was weer een aflevering van de podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looijenstein, ik ben expert menselijke verbinding en ik help werkgevers en leidinggevenden mensen te verbinden aan de zaak. Vond je deze podcast nou nuttig en denk je ook als je het zo hoort, ik heb niet alles op orde, zorg dan dat je het in orde maakt. Waarschijnlijk heb je daar hulp bij nodig, anders had je het al gedaan. Nou, je kunt mij vragen of iemand anders vragen, maar dat maakt niet uit als je het maar regelt. Want jij en jouw werknemers verdienen een veel leuker leven. En zoals je dat hoort in deze podcast, zijn er allemaal dingen die je daaraan kunt doen. Laat je in de comments weten welke tip voor jou het nuttigst was. Dat vind ik gewoon leuk om te horen. Nou, dankjewel voor je aandacht en tot de volgende keer. Groeten van Sof.